Goed, zullen we bidden. Vader, we danken u dat we ook hier weer vanavond bij elkaar mogen zijn met uw woord in ons midden. En vader, dan in ons gebed dat dat woord het werk mag doen wat u behaagt. Dat het in ons leven uitwerkt tot een wandel die tot eer van u is. Vader, dank u wel dat we ook daartoe vanavond weer bij elkaar zijn en weer een stukje uit dat rijke woord van u, die Efezebrief, mogen lezen met elkaar en over nadenken. Geeft u daarin wijsheid, woorden, overdracht en uitdrukking, zodat het in ons hart ook overkomt. En geeft u ons een ontvankelijk hart en geopende oren om uw woord te horen, Vader. En dank u wel dat door uw geest u dan in ons werkt. En mag dat zich dan uitwerken maximaal tot eer van u. Vader, dank u wel voor ieder die hier vanavond kan zijn. En bidden ook voor hen die er niet bij kunnen zijn, om welke reden dan ook. U bent nabij, Vader, in ieders levenssituatie. En soms is het lijden hevig en heftig en lijkt er maar zo weinig nog aan lichtpuntjes te zijn. Wil daarin ook genadig nabij zijn, Vader. U heeft ook een beperking aan het lijden gesteld en dank u wel dat daarna de heerlijkheid komt. En we mogen uitzien, ja, inderdaad, naar de spoedige komst van uw Zoon. En dan is daar weer de verzameling van alle gelovigen in de lucht en in het moment van de opstanding. Vader, dank u wel dat u dat zal geven en dat we daarna uit mogen kijken. En tot dat moment, tot eer van u, leven steeds meer, ons uitstrekken naar een wandel die u welgevallig is. Vader, wees daarin genadig nabij en we danken u dat u ook deze avond daartoe wilt gebruiken. Vader, dank u wel dat u ook met uw volk Israël bent. We mogen ook voor hen bidden. Het is uw oogappel en u zal het nooit loslaten. Vader, nu nog grotendeels in ongeloof, maar toch, u houdt het vast. En u zal het door de verdrukking heen als Jacob leiden, dat ze straks Israël zullen zijn onder de Messias, Jezus. Vader, dank u wel dat zij ook dat perspectief hebben en dat we uw plan daarin ook nauwkeurig mogen nagaan in de profetieën en anderszins, Vader, en bijzonder wat Paulus daarover mocht onthullen. We danken u dat de genadegaven en de roeping van u inderdaad onberouwelijk zijn en dat u ook met hen tot het doel gaat komen. Vader, dank u wel dat we ook zo deze avond het alles van u mogen verwachten, alles uit uw hand mogen ontvangen. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar een aantal versen uit Efeze 5 waar we mee bezig zijn. En dat doen wij vanuit de concordante teksten zoals u die leest hier op het scherm. En die heeft u dan hopelijk begin volgende maand, dat verwachten wij wel. Kunt u dan ook op papier meelezen, dat is helemaal fijn natuurlijk. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot welriekende reuk. Alle hoererij en onreinheid echter of hebzucht, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt. En evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie, die niet passend zijn, maar veel eer van dank. Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Word dan niet samen deelhebber met hen. Want jullie waren eens duisternis, nu echter zijn jullie licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, toetsend wat de Heer welgevallig is. Tot zover de lezing van Efeze 5. En we hebben de vorige keer wat uitvoeriger stilgestaan, met name in de tweede helft bij het begrip koninkrijk. En dat was naar aanleiding van wat in die versen staat, in vers 5. Want dit zien en erkennen jullie dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Naar aanleiding van die uitspraak hebben wij vorige keer stilgestaan en toen hebben we langer stilgestaan bij het begrip koninkrijk, wat dat betekent. En we hebben gezien dat dat in de Bijbel toch zo diverse invalshoeken heeft en dat koninkrijk van God het alomvattende in feite is. Maar voor ons is het natuurlijk nu al, zijn wij overgezet, dat hebben we toen ook gememoreerd in de tweede helft vorige keer, in het koninkrijk of de koningsheerschappij van de zoon van zijn liefde. En dat is een puur geestelijke aangelegenheid. Dat is geen, wij hebben geen lotdeel hier op aarde, geen grondgebied hier op aarde, maar wij hebben een geest, wij horen bij een geestelijk koninkrijk, de koningsheerschappij van de zoon van zijn liefde. U weet het, hè? Colossenzen 1, vers 13 staat dat. En lottoedeling in het koninkrijk van Christus en God, en toen zijn we geëindigd met 2 Timotheus 2, maar dat had te maken met heerschappij. Dus regeren, al of niet, met Christus in de toekomst, daar ging het mede om. Nou, lottoedeling, als het daarover gaat, en dat is een van die woorden die wij dan in deze concordante vertaling vasthouden, lottoedeling, in tegenstelling tot de vertalingen die eigenlijk unaniem spreken over erfenis en erfdeel hebben en noem maar op, hè, dus die spreken over erfenis. Maar wij houden lottoedeling vast, omdat Israël op aarde dat lot deel heeft, hè, de lottoedeling heeft. En wij als leden van het lichaam van Christus hebben dat te midden van de hemelingen, dus te midden van de hemelsen. Dat is onze lottoedeling en als u straks uw concordante vertaling heeft van de brieven van Paulus en u heeft dat met tekentjes, dan ziet u steeds bij lottoedeling een klein F'tje staan en dat betekent, achter het woord staat dan in superschrift een F'tje en dat betekent dat het figuurlijk taalgebruik is. En waarom is het figuurlijk? Omdat wij als leden van het lichaam van Christus geen letterlijk lotdeel zoals Israël hier op aarde hebben, maar Paulus gebruikt dat als beeldspraak om aan te geven wat voor ons te midden van de hemelsen geldt. En daarom is het figuurlijk. En dat zullen we nog bij een ander begrip ook zien, maar daar komen we nog op. En wij hebben dus een lotdeel te midden van de hemelsen. Paulus die zegt, dat is, ik heb even één schriftplaats heel even eruit genomen uit Paulus' brieven, waarin hij tegen de Korintiërs zegt, nemen jullie niet waar dat wij de boodschappers zullen richten? En het gaat daar vermoedelijk om hemelse boodschappers. In het context daar heeft hij het over dat wij als heiligen de wereld zullen richten. De wereld, maar dan denken wij aan de wereld om ons heen. Maar dan moeten we even ons bewust zijn wat het Griekse begrip is. En dat is eigenlijk, heeft eigenlijk als grondbetekenis, kosmos, weet u wel, heeft eigenlijk als grondbetekenis systeem. Dus wij zullen het systeem richten. En dan gaat het nog om welk systeem dan? En dat is dan nog even de vraag. En dat was voor de Corinthiërs misschien ook niet altijd helemaal duidelijk. Maar dat is het systeem voor ons straks wat boven geldt, te midden van de hemelingen. Daar is ook een systeem, daar is ook een ordening, daar is ook een hiërarchie. En dat kwam even naar voren afgelopen zondag in Sint-Philipsland. En toen ging het over dat erepodium, hè, waar we toch wel vrij uitvoerig met elkaar over hebben in Sint-Philipsland. En als u niet in gelegenheid bent, dan is het misschien fijn om die studies aan na te luisteren. Want er komt toch allerlei naar voren wat u misschien in het verleden nooit zo in detail heeft meegekregen, denk ik. Wel weten van, maar toch nog onvoldoende en dan blijken er toch wat grijze vlakjes, denk ik, te zitten op dat punt. Hè? Met name dat erepodium, wat gaat daar gebeuren? Maar toen hebben we ook eventjes kwam naar voren dat wij te maken zullen krijgen met soevereiniteiten, met heerschappijen, met tronen, niet hier op aarde, maar te midden van de hemelingen. Hè, dat zijn die geestelijke machten en krachten die Paulus in Colossenzen en Efeze noemt. En een lagere rangorde daarin zijn de boodschappers. Hè, dat is die zijn van een lagere rangorde, hemelse boodschappers heb ik het dan over. Die zijn van een lagere rangorde dan die soevereiniteiten en die gevolmachtigde en die tronen te midden van de hemelingen. En ja, intussen denk ik aan dat ook naar voren kwam, dat werd, noemde ik toen heel even de geestelijke achtergrond van de Verenigde Naties. En wat is die geestelijke achtergrond? Dat is het channelen van wat geesten hebben doorgegeven via mensen. En dan geef ik u even een steekwoord mee, de theosofie. Gaat u maar eens op de theosofie wat zoeken. Nou, de theosofie, dat is een zogenaamd wijsgerig geheel, wat doorgegeven is door geesten, via mensen, is dat opgeschreven. Die mensen zijn dan medium, en die kunnen dan schrijven, en al die boodschappen die overgebracht zijn in theosofie, dat is de geestelijke achtergrond van de Verenigde Naties. Zo werkt dat. Wij krijgen te maken met... Er wordt daar in India, in de Himalaya, zou dan een hoge geestelijke, dat noemen ze dan meesters van de wijsheid, zijn. En die wordt dan aangegeven met DK. En die heeft dan al die boodschappen doorgegeven. Dat is waarschijnlijk een geestelijke macht die van een wat hogere rangorde is. Dat stel ik me zo voor. Omdat hij in staat was zo'n filosofie door te geven die dan zoveel invloed heeft gekregen in de wereld. Daarom vermoed ik dat het zo is. Wij krijgen te maken als leden van het lichaam van Christus met zulke geestelijke machten in de toekomst. En dan zullen wij ook met hun kunnen communiceren, zoals ze dat nu doen. Maar dan moet de mens in trance komen, dan moet de mens helemaal door het occulte omgeven zijn en zich daar open voor stellen, want je moet je daar dan voor openstellen natuurlijk. Dat doen wij niet, dan ga je in de duisternis. We hebben net gelezen over de duisternis, hè. Jullie waren eens duisternis. Nou, waar ik het nu over heb is duisternis. Dus daar hebben wij niks mee te maken, willen we ook niks mee te maken hebben. We willen alleen wel goed geïnformeerd zijn wat geestelijke achtergronden van zaken kunnen zijn als dat nodig is. Maar wij krijgen dan te maken met die geestelijke machten en dan zullen wij ook met hun kunnen communiceren. En dat zal dan door de geest van God kunnen. Wij zullen dat dan kunnen door de geest van God. Dus dan heeft u een idee waar wij onder meer mee te maken krijgen. Hè? Nemen jullie niet waar dat wij de boodschappen zullen richten? We zijn vaak zo bezig met ons rondspringen hier op aarde en dan zijn we bezig met allerlei aardse dingen. En het is ook wel eens goed om even bewust te zijn van die geestelijke dingen die in feite toch ons leven bepalen. Hè? De geest van God, de geest van Christus. Hè, die hebben woning in ons gemaakt. Ik spreek even nu over het meervoud. Maar dat is voor ons het bepalende. Het woord van God, de geest van God. Dat is voor ons bepalend, voor onze levenswandel, hoe wij denken, hoe wij leven. Verandering van denken gaat niet zomaar, maar dat wordt door de geest, door het woord gewerkt in ons. En dan gaan we duidelijk krijgen dat wij inderdaad met die hemelse boodschappers te maken zullen krijgen, die nu allerlei boodschappen overbrengen en proberen aan de mensen op te dringen en anderzijds wat de mensen doen, hè, want wij zijn een theater, zegt Paulus ook in 1 Korinthe 4. Wat mensen doen, of wat gelovigen doen met name, dat is heel interessant voor die geestelijke macht. Hè. Die boodschappers brengen die boodschappen weer over aan hun hogere meesters, om het zo maar te zeggen. Dus, en op daar wordt dan weer op gehandeld en worden wij weer onder druk gezet. Maar wij zullen de boodschappers richten daartoe, verzamelen wij ook geweldig veel geestelijke kennis uit die woorden van God, uit met name de brieven van Paulus. En dat is denk ik heel erg belangrijk, dat u dus zich dat heel goed bewust bent, dat u dat in de toekomst, in uw bediening, heel hard nodig zult hebben. En we zitten hier niet zomaar bijbelstudie te doen, maar u moet zich wel bewust zijn dat we met geestelijke dingen bezig zijn, die ons later ook gaan bepalen en die we nodig zullen hebben te midden van de hemelingen. En nu al natuurlijk met onze wapenrusting. Hè? Kijk, het land Kanaan werd door, ik heb het maar even Kanaan genoemd, hè, want Palestina, dat is zo'n besmet begrip geworden, hè, met de Palestijnen en alle politieke munten die daar weer uitgeslagen wordt. Maar daar hebben we het toen over gehad met de Filistijnen over u, hè, in Filipsland ook. De Filistijnen over u hebben we daarover gehad, wat die Palestijnen zijn eigenlijk. Maar goed, het land Kanaan werd door loting aan de zonen van Israël toebedeeld. Vandaar dat lottoedeling. En de later, dat werd natuurlijk aan die stammen, werd dat door loting verdeeld. Dat kunnen we lezen in Jozua. Maar later werden ook de kleinere gebieden als door loting elk jaar ook toegewezen aan de betreffende, binnen de betreffende families. Dus die loting bleef wel degelijk een wezenlijk onderdeel van het Israëlische leven, om het zo maar te zeggen. Het leven van het volk Israël in het land. En vandaar dat het begrip lot en lottoedeling, dat wij dat toch graag willen vasthouden. Waarom? Omdat het niet alleen een... er zit natuurlijk wel iets in dat het in de familie... betreffende familie bleef dat lotdeel gaan en in die zin zou je kunnen spreken van een erfenis. Alleen het punt is dat elk jaar werden de families er weer bij bepaald dat ze dat betreffende lotdeel van God kregen. Het lot werd geworpen en God bepaalde dan wie in dat jaar dat stukje had. En er werd dus elke keer bij bepaald, ja, we krijgen het van Yahweh. Daarom gebruiken we lottoedeling. Om steeds bewust te zijn, je krijgt het van hem en niet zomaar automatisch overerven zoals we dat in de samenleving kennen. Hè? Dat de kinderen van de ouders de erfenis krijgen. Vandaar. En dat is een van die begrippen die we dan graag vasthouden in deze concordante vertaling. In de schoot, want dat zegt Spreuken 16 vers 33. Dat kent u natuurlijk wel. In de schoot wordt geworpen het lot. Ik heb het hier even, de Hebreeuwse volgorde heb ik het weergegeven, geprobeerd. En van Yahweh is elke beslissing. En elke beslissing is daadwerkelijk een beslissing die richting, sturing geeft. Dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord shabbat. En dat betekent daadwerkelijk een, je zou het ook als een decreet kunnen vertalen, of als een vonnis, of als een beslissing. En de schoot is dan eigenlijk als je dit doet, met je armen zo krom en je doet daar een doek in, dan heb je een soort schoot. En daarin werd dan het lot geworpen, daar kun je dan aan denken, hè, zo. Vandaar het woord schoot hier. En dat had waarschijnlijk ook te maken met die Urim en Tumim. Hè. De hoge priester had dat borstschild hier en daarachter had hij ook een... zeg maar een soort schoot of een soort zakje. En daar zaten dan de Urim en de Tumim in, waarschijnlijk steentjes. En die bepaalden dan in specifieke situaties, werden die geworpen. En dan de uitkomst daarvan werd dan door Yahweh bepaald. Hè. Dat is de achtergrond van deze tekst uit Spreuken 16. En dat is het punt, hè. Wij zeggen natuurlijk van ja, dat is een lot uit de loterij. Dan zeggen we ja, dat is volstrekt willekeurig. Maar bij Israël was het dus natuurlijk niet zo. Als bij Israël geloot werd, was het niet zomaar willekeurig. Nee, dan mochten de Israëlieten vanuit gaan dat Yahweh bepaalde hoe dat lot viel. Dat bepaalden ze dus niet zelf. En ja, dat hele Spreuken 16 is daar eigenlijk wel mee bezig. Kijk, want als je die eerste verzen neemt, dan zie je dat, ja, wij zeggen dan tegen elkaar hè, vanuit Spreuken, een mens overdenkt zijn weg. Maar dan weet u wat er komt, hè. Yahweh bepaalt hoe het gaat, hoe je gaat. Jij kan je 1000 gedachten bedenken, hoe jouw weg zal zijn. En je kan over dingen inzitten, je kan er tegen opkijken als een berg enzovoort. En als het eenmaal zover is, is het toch weer anders dan dat jij gedacht had. En dat is nou hoe God dat doet. Dat is nou hoe God dat doet. Het is altijd toch weer anders dan jij denkt. En dat gebeurde dus in die borstlap van de hoge priester. Dat is natuurlijk een prachtige... schild had hij voor zich met allemaal juwelen, zeg maar. En die stelde dan voor de 12 stammen van Israël. Dat zie je ook in de shul, in een hele mooie shul trouwens, om eens te bezoeken in Enschede. Dan zie je, als je dan in die shul bent en je kijkt dan zo omhoog, dan zie je ook zo'n soort afbeelding van die van de hoge priester, die twaalf stenen dan voor die 12 stammen. Dat is een prachtige shul om daar eens een rondleiding in te doen. En dat was de hoge priester en Urim en de Tumim, dat betekent lichten en volkomenheden. En dat spreekt natuurlijk van God. God is licht en God is volkomen in zijn wegen. Hè? Als God zijn weg gaat met ons, dan is dat tamim, hè? Dan is dat gaaf, dan is dat volkomen, dan is dat heel. Dat is hoe God de weg met ons gaat. En dan hebben we ook zijn licht, hè? Urim en de Tumim. Hè? Dat is een prachtige iets weer uit dat Israël, hè, uit de Tenach. En zo bepaalde God dan via het lot hoe dat in Israël toeging. En zo bepaalt God dat ons in ons leven natuurlijk ook. Hoe het toegaat in ons leven, dat is niet zomaar willekeurig. Nee, God heeft tevoren onze weg al bepaald. En wij wandelen in de voetstappen die hij al van tevoren voor ons heeft gereed gemaakt. We wandelen in de werken die hij al van tevoren gereed gemaakt heeft. Zeggen we ook tegen elkaar vanuit Efeze 2 vers 10. Dan zit ik weer in de Efezebrief. Zijn we weer terug in de Efezebrief. Efeze, dat zijn die werken. Nu al, die God tevoren gereed gemaakt heeft, opdat wij daarin zullen wandelen. En straks in volkomenheid natuurlijk, te midden van de hemelingen. Ook dan gaat dat natuurlijk, in volheid gaat dat door, hè. En dat mogen we ons ook bewust zijn, hè? Want als het in ons leven mee zit of als het tegen zit, hè, zo praten wij dan als mensen onder elkaar erover, dan maar dat is onze emotie dan. Dan zeggen we het zit tegen of het zit mee. En uiteindelijk als gelovige bedenk je, nee, het gaat zoals Vader het bedoelt. En zoals Vader het doet in mijn leven, in ons leven of in het leven van degene die je lief zijn, waarvoor je bidt. Vader gaat zo die weg met hen. En dan uiteindelijk kun je daar ook in rusten. En natuurlijk, je kunt voor alles bidden en je smeken en bekendmaken en verzoeken neerleggen bij hem. Ja, zeker, met dankzegging. Dan hebben we de gebedsschrift weer, hè? Kijk, we hebben de vorige keer gezien, ook met elkaar. En dat heeft te maken met dat wat Paulus zegt hier in vers 5 van Efeze 5. Lotgenieting hebben in de koningsheerschappij van Christus en van God, hè? Dat indien wij volharden in die wandel van ootmoedige gezindheid van Christus, dat is dan de achtergrond eigenlijk van wat Paulus dat hier zo zegt, hè. Indien wij volharden, en dan vragen wij waarin, nou in de wandel in de gezindheid van Christus, in de ootmoedige gezindheid, Filippenzen 2, u weet het, zullen wij ook samen met hem heersen, zullen wij ook samen heersen, te midden van de hemelingen. Want wij verwachten een ophemels koninkrijk. Wij hebben deel aan dat ophemelse koninkrijk. Hè? Indien wij logenen, dat wil zeggen indien wij dat woord logenen van Filippenzen 2 en niet wandelen in ootmoedige gezindheid en onze eigen gang gaan, de weg van het vlees gaan enzovoort. En daar kunnen gelovigen bij gelegenheid heel diep in wegzakken, want dat blijkt uit wat Paulus hier schrijft in Efeze 5. Hè? Alle hoererij en onreinheid en hebzucht. Dat is de weg van het vlees, maar dat is niet de aangewezen weg voor ons als gelovigen. Voor ons is de aangewezen weg de weg van de geest. En daar is Paulus mee bezig in Efeze 4 en 5. De geest van God, die wijst dat aan. Indien wij logenen, dus bij gelegenheid eigen weg gaan, laat ik het zomaar even samenvatten, en dat kan heel diep wegzakken zijn zelfs, en dat is absoluut niet de bedoeling, maar dat het wel kan gebeuren bij geloven is wel degelijk in al de brieven van Paulus te lezen. Indien wij logenen, zal dat ook ons logenen. He, dan zal dat woord bij dat erepodium, zal dat woord ook daar klinken en zal dat ook ons richten. Dat woord zal ons dan richten, he, dat woord van Filippenzen 2, bij dat erepodium. He, daar hadden we het zondag ook over, dat daar woorden gesproken zullen worden door God, door de Heer. En die woorden die hebben een ontdekkende werking. Dat wil zeggen, de bedekking gaat eraf, de motieven van het hart worden zichtbaar. He, ontdekken, he, ontsluieren. De motieven worden zichtbaar en dan blijkt het allemaal. Maar goed, daar gaan we nu niet verder op in. Maar daar heeft dit woord natuurlijk ook duidelijk mee te maken. De uitkomst van het gebeuren bij het erepodium. Daarover spreekt Paulus hier in 2 Timotheus 2. Dat is de uitkomst ervan. Laat niemand jullie verleiden, zegt Paulus dan. Dan gaan we naar Efeze 5 vers 6. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden. En dat woord verleiden hebben we vertaald voor een woord dat iets minder sterk is in het Grieks dan het woord misleiden, want dat is eigenlijk nog een stapje verder. Je kan eerst door de slang, ik heb hier maar een plaatje even weer van een slang, hè. De oude slang uit de Hof, weet u wel. En die gebruikt dan mensen die woorden spreken om ons eventueel te verleiden. En als je verleid bent, dan ben je in de misleiding. Dan val je in de misleiding. Dus dat, maar dat is een sterker woord in het Grieks. Hè? Met lege woorden. Hè? Paulus die refereert daar, of Paulus gebruikt dat woord ook in 1 Timotheus 2 vers 14, waarin hij zegt dat niet Adam verleid werd, maar de vrouw, die is verleid geworden door de slang. En zo kwam via de slang en uiteindelijk Adam at mee en kwam de zonde in de wereld. Hè. Zo spreekt Paulus daarover. Die gebruikt het woord verleiding daar ook in 1 Timotheus 2 vers 14. En in Jacobus 1 vers 26 gaat het over de zogenaamde, moet u maar eens nalezen, over de zogenaamde ritualist. Die zichzelf eigenlijk door zijn eigen hart verleid wordt. Er wordt het woord verleiden ook gebruikt. Maar Paulus zegt hier, laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want daar worden in geloofskringen worden heel veel woorden gesproken. Maar zijn dat ook betrouwbare woorden? Zijn dat goede woorden? En in heel veel geloofsgroepen klinkt de naam van Jezus, en dat is natuurlijk terecht, en als dat met eerbied gebeurt, is dat fijn. Maar dan nog, ja, lege woorden, wat wil dat nou zeggen? Nou, Paulus die waarschuwde in 1 Timotheus 4, en wij leven nu in die latere era's. De geest zegt nu uitdrukkelijk dat in latere era's, daar leven wij nu in, sommigen afstand zullen nemen van het geloof. En wat betekent dat? Dat betekent dat zij afstand zullen nemen van Paulus, van de boodschap van Paulus. Dat wil niet zeggen dat zij niet bij het lichaam van Christus horen, daar gaat het hier ook niet over, in 1 Timotheus 4. Maar hier gaat het wel over dat zij afstand zullen nemen van het geloof. Ze nemen afstand van de boodschap van Paulus. En waardoor komt dat? Dat komt omdat zij acht geven of gaan geven op misleidende geesten. Daar heb je hem. Dat is het sterkere woord ook hier. Misleidende geesten. En onderwijzingen van demonen. In huichelarij van leugenwoorden. En leugenwoorden, als ik het zo uitspreek, klinkt dat bijna als lege woorden, hè? Dat is toch wel aardig. In het Nederlands resoneert dat wel een beetje zo door. Hè? Leugenwoorden, lege woorden. Onderwijzingen van demonen. Jawel, jawel. Binnen de christenheid zeker wel aanwezig. Zeker wel. Misleidende geesten. Nou en of die hun werk doen te midden van gelovigen. Nou en of. Kijk maar naar de grote verdeeldheid die er is. De ene zit in die richting, de andere zit in die richting en die richting. Vandaar het plaatje met pijltjes wat ik even gekozen heb. Allerlei richtingen. Ze sturen je allerlei richtingen op. Maar is het ook de richting van wat in deze tijd moet klinken? Dat is het punt. En is al heel snel is dat gebeurd binnen de christenheid, dat men is gaan afwijken van, laat ik maar zeggen, het evangelie van Paulus. Dat lezen we al in de Galatenbrieven. Men is al gaan afwijken. En als dat nu lege woorden zijn, hoe kun je dat dan zien? Want Paulus die zegt hier in Efeze 5 vers 6, laat niemand jullie misleiden met lege woorden. Maar wat klinkt er dan? Want er klinken wel woorden. Maar ze zijn kennelijk te vergeefs, hè? Zo vertalen we dat woord ook wel eens. Of leeg, hè? Ze hebben geen inhoud in feite. Nou, wat zijn nou lege woorden? Als je dat wil invullen voor jezelf, en dan moet je goed bewust zijn. Dat zijn woorden die het gezonde onderwijs van het huidige beheer van de genade tegenspreken. Die woorden zijn dat. En Paulus had daar in zijn bediening, in zijn onderwijsbediening, mee te maken. Want hij zei tegen Timotheus dat hij met zachtmoedigheid, wie zou tegemoet komen of de dingen opvangen in zachtmoedigheid van de tegensprekers. 2 Timotheus 2. En daarbij zegt Paulus, hè, dat is een beetje zo het eind van 2 Timotheus 2, waar het natuurlijk gaat over het woord van de waarheid recht snijden, orthotomeo. En dan aan het eind van het hoofdstuk, dan heeft hij het over die tegensprekers. En dan zegt hij met zachtmoedigheid, want het zou kunnen dat God het geeft, dat ze uit de strik van de tegenwerker, waarin zij gevangen zitten, weer los kunnen komen. Dus met dat gebed, hè, en met name degene die dat dan opvangen, Timotheus, die de opvolger van Paulus was, en een stukje onderwijs, dat onderwijs ging doorgeven, die zou te maken krijgen, en dat was natuurlijk al geweest, met die tegensprekers. Kijk, dat woord tegenspreken, dat is eigenlijk, als je het letterlijk vertaalt, in plaats van spreken. Dat ze, tegensprekers wilden zeggen dat zijn diegenen die iets anders willen spreken in plaats van datgene wat klinken moet in deze tijd. En dat zijn lege woorden. Want het brengt je af, het laat je afwijken. We hadden het over 1 Timotheus 4, leringen van demonen en misleidende geesten. En dan kan het nog zo mooi klinken. En dan kan het nog zo vroom lijken. Maar in werkelijkheid wijkt het af. Lege woorden zijn het dan. Wat zijn lege woorden nog meer? Dat zijn die woorden die ons van de ophemelse roeping af naar de aarde willen trekken. Die ons willen, onze aandacht willen focussen op het aardse. Of bezig zijn, heel druk bezig zijn. Ik noem maar weer het bekende voorbeeld met het koninkrijk hier op aarde zelf te bouwen. Bouwen aan het koninkrijk hier op aarde. Nou, dan word je helemaal betrokken bij de aarde en dat is niet het programma wat God nu doet. Dat is niet het programma wat voor deze tijd geldt. Dat zit niet in Gods plan in deze tijd. Straks wel met Israël, maar niet met de gemeente, het lichaam van Christus. Dus als dat gepredikt wordt, dan zijn dat in feite lege woorden. Nog een voorbeeld van lege woorden. Lege woorden zijn die woorden die wettische elementen willen mengen in het geloofsgoed dat Paulus brengt. En we zeggen regelmatig tegen elkaar dat de grondtoon in het evangelie van Paulus, de grondtoon in al zijn brieven, is genade. En daar waar dat vermengd wordt met allerlei wettische zaken, dan zijn het lege woorden, want dan krijg je de mix waar Paulus in de Galatenbrief hevig tegenin gaat. Buitengewoon fel is hij in de Galatenbrief. En dat heeft hiermee te maken. Wettische elementen willen mengen in het geloofsgoed dat Paulus brengt. Dan is het een mix. En ja, dat gaat niet aan. Dan krijg je een krachteloze boodschap. Een boodschap in wezen zonder inhoud. En ja, dat kan je zo overkomen als je in een, als je in een hele andere samenkomst zit. En je hoort wat er gebracht wordt. Dan ben je echt verbaasd. Verbaasd. Geen inhoud. Wat ik hier hoor, heeft geen inhoud. En ja, dat is merkwaardig hoor, als je dat overkomt. Lege woorden in feite. En lege woorden zijn ook van diegenen die zeggen, ja joh, met die Paulus, joh. Nee joh, jullie zijn er veel te serieus, jullie zijn er veel te ernstig mee bezig, joh, met die Paulus. Ja, je kan de hele Bijbel, de hele Bijbel. En niet zo erg met die Paulus bezig zijn hoor. Als mensen zo gaan praten, dan zijn dat in feite ook lege woorden. En we praten niet over goede bedoelingen en goede willen, maar we praten wel over lege woorden nu. Ik denk dat dat heel scherp ligt hoor. En ja, dat is, we nemen het wel serieus. De boodschap van Paulus is het evangelie voor vandaag. Genade, verzoening. En dat is een geweldige boodschap. Alleen genade is, gaat jouw eigen ik hier natuurlijk helemaal, het kruis centraal, ja. Dan blijft er van jouw oude eigen ik hier niks meer over. En dat is vaak denk ik de moeilijkheid van mensen die ook zeggen van, je moet die Paulus niet zo ernstig nemen, joh. Ik denk dat vaak dat erachter zit. Dat het kruis zo'n diepgaande werking heeft in ons leven, dat er van het oude, ja, dat oude is mede gekruisigd. En dan zouden wij ook rekenen. Het vlees. Zij die van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees met zijn lusten en begeerten. Dat hebben we allemaal besproken in de Galatenbrief. Dat staat er gewoon in Galaten 5. Allemaal. Het kruis, centraal in Paulus' boodschap. Ja, dat is vaak natuurlijk, daar zit waarschijnlijk vaak de aanstoot. Want het is een valstrik, het is een aanstoot voor mensen, ook gelovige mensen. Ja, ik denk dat dat dan toch wel door ons ernstig te nemen is. Hè? Het woord van het kruis, zeker. Kijk, lege woorden is ook, hè, als het gaat om de wandel waar we nu mee bezig zijn in Efeze 4 en 5, hè, dan zijn lege woorden ook, dat de genade van God is geen aanleiding tot een waardige wandel. Hè, als mensen zeggen, ja, hè, zo gaan mensen misschien wel eens denken, ten onrechte natuurlijk. Maar jullie, er wordt ineens gesproken over jullie. Ja, jullie zeggen dat alles genade is. Nou, dat is maar mooi makkelijk, dan kan ik mijn gang wel gaan. Nou, dat zeggen we natuurlijk helemaal niet. En men beweert dan dat de genade van God geen aanleiding is tot een waardige wandel. Nou, wel degelijk. Dat is juist het effect van de genade in ons leven. Dat is juist dat het oude vlees enzovoort en alles aan de kant gaat. En dat we door de geest willen leven. Hè? Geestelijke mensen willen zijn, dat wil zeggen, waardig wandelen door de geest van God. En niet onze oude voortzetten. Of men zegt dan, het kruis was er alleen voor een eeuwige redding. Deze is misschien wat ietsje lastiger, maar kijk, het kruis was er niet alleen voor een redding, ja, uiteindelijk voor allen, inderdaad, voor eeuwig, ja zeker, daar was het kruis ook voor. Ja, maar het kruis is ook voor nu, in ons dagelijks leven, voor onze wandel, voor onze praktijk. Daar is de woord van het kruis ook zeker voor bedoeld. Paulus begint daarmee in de eerste Korinthebrief. Hij begint met het woord van het kruis. En dat had die Korintiërs en wij heel hard nodig, het woord van het kruis. Want dat is, maakt een einde aan ja, al dat oude, al dat door willen gaan in het vlees, al dat, noem maar op, hè, al dat eigen leven. Hè. Nee, het kruis is niet alleen voor eeuwige redding, nee, het is ook redding nu. Dat is het evangelie. Dat is een kracht van God tot redding, niet alleen eeuwige redding van de dood, dat is het ook, en van de zonde uiteindelijk, ja zeker, voor allen, maar het is ook redding nu in ons dagelijks leven. Daar is het evangelie een kracht van God voor, tot redding nu. En als je om je heen kijkt in deze wereld die helemaal dol draait en die helemaal wegzinkt in de meest verschrikkelijke dingen, waarvan af en toe iets van, laat ik maar zeggen, het Engelse woord files, dan komt er iets aan het licht, hè, de files. Dan weet u denk ik wel waar ik het over heb. Nou, dat mensen dan zo verschrikkelijk daarin wegzinken. Wees blij dan dat het evangelie als een kracht van God in ons leven klinkt. En dat dat ons bewaart, dat dat ons redt. Want daar word je ook van gered, van zo'n diep wegzinken in. Want ja, verbeeld u zich niet, hè? Verbeeld u zich niets. U bent niet beter in uzelf dan die anderen. U bent niet beter in uzelf, zeker niet hoor. Nee, die redding, het evangelie van God, is een kracht van God tot redding in ons dagelijks leven, zodat wij bewaard worden voor zo'n verschrikkelijke weg ook. Wees daar dan dankbaar voor. En wat al die mensen, de grote witte troon. Dat komt, de grote witte troon. Dan komt alles aan het licht. Nu komt er iets aan het licht, maar dan komt alles aan het licht. Dat gaat best komen, dat gaat komen. Dus het kruis is er niet alleen voor de eeuwige redding, maar is juist voor ons een werkzame kracht in ons leven. Hè? Het evangelie, hè? Het woord van het kruis is een kracht van God. Hè? Het woord van het kruis spreekt krachtig in ons leven. En is een werkzame kracht. Kijk maar naar de apostel Paulus was zelf natuurlijk het wandelende voorbeeld voor die Korintiërs. Hoe die kracht van God daadwerkelijk uitwerkt in dat leven. Hij was het voorbeeld. En daar konden ze naar kijken en dat navolgen. Dat is belangrijk. Maar als je dit alleen zo zegt, het is alleen voor straks, dan zijn dat in wezen lege woorden. Gods genade alleen is niet genoeg. Met andere woorden, hè, impliciet zeg je dan, ik moet zelf ook iets doen. Maar dat is natuurlijk niet, dat is ook niet aan de orde. Hè. Als dit gezegd wordt, zijn het in feite ook lege woorden. Want dan legt het toch weer iets bij jouzelf neer. Nee, Gods genade alleen. Hè. Het is niet alleen je bewust worden van je redding, maar het is ook je bewust worden dat Gods genade ook voor jou die kracht is in jouw dagelijks leven, 24/7. Dat is ook genade van God. Dat is ook zijn kracht. Paulus had meer gearbeid dan al die anderen, zegt hij, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is, zegt hij daar in 1 Korinthe 15. Nou, dat weet u wel, hè. En dat is, kijk, genade alleen, dat is dan ook een moeilijke boodschap voor mensen, voor gelovigen, is aanstootgevend voor mensen. Genade alleen is niet genoeg. Ja, genade alleen is wel genoeg juist. Het is alles zijn kracht, dus het is alles, ja, dan toch genade, ja, op die manier, hè. Maar dan in de goede zin. Anders is het leeg, dan ligt het toch weer bij jouzelf, hè. Ja, het is wel genade voor je redding, kom maar, u weet het wel, hè. En dan komt er weer wat. Nee, het is genade van God, redding door het kruis, dat is alles. En dat hebben we, daar zit alle kracht in voor ons dagelijks leven. Want door deze zaken, zegt Paulus, en daarmee doelt hij terug, hè, daarmee verwijst hij terug naar vers 3. Want door deze zaken, of door deze staat er eigenlijk, hè, zaken is eigenlijk dun gedrukt, maar goed, ik heb het hier. Dat is alle hoererij en onreinheid of hebzucht. Hè, die zaken, daar refereert hij hier aan. En daarvan zegt hij, want door deze zaken en alles, al het akelige wat daarmee meekomt, komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Dat laat God niet altijd maar doorgaan, maar het stapelt op en het stapelt steeds harder op. Maar dat betekent dat ook straks daadwerkelijk die verontwaardiging van God, die moet komen. Die moet komen. Dat is niet iets wat God zomaar laat gaan natuurlijk. Komt de verontwaardiging van God, hè, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God. En natuurlijk is er in het verleden, als we het Tenach lezen, al aanschouwelijk onderwijs geweest bij Israël. Ook bij Israël kwam de verontwaardiging van God en werden zij, op een gegeven moment was het de maat vol, om het zomaar te zeggen. En gingen zij in fasen in ballingschap. Eruit, uit het land, want God kon dat niet langer, ja, hij had het in zijn Torah gezegd. Als jullie in mijn huis zijn, in mijn land, dan moet je wel houden aan wat ik zeg. Doe je het niet, ga je andere afgoden na, hoereren en overspelig nalopen, dan ga je het land uit. En zo gebeurde. Dus we hebben al aanschouwelijk onderwijs, hoor. Komt de verontwaardiging van God en als u straks uw boekje heeft, dan ziet u staan, als u met tekens heeft, ZV erbij. Dat betekent zinsverband. En wat wil dat dan zeggen? Dat heeft dan dat het te maken heeft met de uitwerking ook ervan. Dat daadwerkelijk zal het fysiek of zal het daadwerkelijk ondergaan worden op het moment dat God dat bepaald heeft. En dan uit zich dat in dat Israël onder de verontwaardiging van God komt, hè, grote verdrukking. En dat volkeren daarmee te maken krijgen, dat volkeren dus de legers optrekken op naar Armageddon straks in Openbaring. Dan worden ze in één klap vernietigd, Babylon wordt omgekeerd. In het verleden zijn Sodom en Gomorra overigens ook met vuur en zwavel. Je kunt de restanten daarvan nog zien als je daar komt. En dan is het nog tastbaar, dan kan je het nog zo in je, dat stof daar kun je nog zo pakken. Maar dat is Sodom en Gomorra als aanschouwelijk onderwijs, als je daar komt, van wat God met die steden heeft gedaan. Met alle afwijking die daar was, die we ook vandaag in de samenleving zien. Met de enorme afwijking van God, wat zich ontaarde in, Antimistia. Antimistia. De afdwaling, ze ontvangen de beloning in zichzelf. De afdwaling ontvangen ze in zichzelf. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen. Die ontaarding bedoel ik dan, Romeinen 1. En daar komt dan de verontwaardiging van God op. Maar de afwijking van God zit al eerder. En dat uit zich dan later in dat afwijkende gedrag. Dat, hè. Dus de verontwaardiging van God, hoe dat zich uit, vandaar dat het ZV erbij staat, dat heeft dan wel effect. Dat gaat zich dan wel uiten. En We hebben dat in de vertaling aangegeven als toren als het gaat om mensen. En in de vertalingen, in de gebruikelijke vertalingen, wordt dit woord altijd met toren vertaald. En wij vertalen het in de concordante vertaling met verontwaardiging als het over God gaat. En als het over mensen gaat, vertalen wij het met toren. En dat heeft een reden. Kijk, volgens de dikke Van Dalen, vandaar dat ik DVD achter heb gezet, is toren hevige woede, drift, boosheid, kwaadheid. Dat is de definitie volgens de dikke Van Dalen. En zo onbeheerst is het bij mensen. Als mensen toornig worden, woest worden, dan is dat onbeheerst. En dat is de betekenis van het Nederlandse woord toren. En verontwaardiging, daar zit iets dempends in. En dat is bij God, want God is ook, hè, God heeft ook mensen, even mensvorm gesproken over God. God heeft ook ergernis, boosheid. God vaderhart wordt gekrenkt. En er wordt onrecht gedaan ook naar God toe. Ja, en daarover is God verontwaardigd. Men wijkt af van God en daarover is hij verontwaardigd. Dat krenkt hem, omdat men afwijkt. Maar orge, om het maar even in het Griekse woord te zeggen, uit zich niet onbeheerst. Want bij God is het zo dat God, naast dat hij verontwaardigd is, dat God in zijn hart ten diepste liefde is. En daardoor wordt zijn, hoe zich dat uit, hoe zich zijn verontwaardiging uit, heeft grenzen. Bij de mens kan het onbeheerst zijn. Een mens kan in zijn woede en in zijn drift, hè, vandaar het woord drift hier ook door de dikke Van Dalen aangegeven. Een mens kan in zijn drift te ver gaan. Maar God gaat in zijn verontwaardiging niet te ver. Hij gaat precies tot die grens als dat hij dat zelf bepaalt. Vandaar dat we gekozen hebben voor het iets, om het zomaar te zeggen, iets minder, iets mindere heftige woord, of wat iets minder heftigs aangeeft, verontwaardiging, als het over God gaat. En dat hebben we ook, daarbij hebben we natuurlijk ook gekeken naar de, in dit geval de Engelse Concordant Literal New Testament. Daar hebben we dan mede naar gekeken. Dat was voor Duits en Engels natuurlijk wel voor ons mede leidraad geweest. Vandaar dat u dat onderscheid zult zien in de concordante vertaling. Dus dat even als toelichting, hè. Waar komt dat begrip verontwaardiging of toren voor in de Griekse schrift in dit geval? En dat heb ik even aangegeven, dan kunt u thuis eventueel nazoeken, maar u kunt het ook vinden in als u de keyword concordance heeft of de stichwoord concordance of een andere concordance, u kunt het natuurlijk ook terugvinden. Maar ik heb het hier even voor u erop gezet, even gerubriceerd in verschillende delen van de Griekse schrift. En dan ziet u dat de verontwaardiging van God, dat het best vaak voorkomt. En dat we het in die teksten allemaal dus met verontwaardiging vertalen als het gaat om de brieven van Paulus. En als het gaat om mensen, dan hebben we het woord toren gebruikt. En dat is allebei voor hetzelfde Griekse woord orge. En dat woord orge, dat heeft te maken met, ja, het werkwoord heeft iets te maken wat feitelijk niet gebruikt wordt, maar althans een bepaalde afleiding, die wordt niet gebruikt, maar dat heeft te maken ook met zwellen, hè, met opzwellen van, u kan het zich wel voorstellen dat iemand woedend wordt, hè, even over de mens gesproken, als iemand woedend wordt, dan kan hij rood aanlopen, dan kan hij als het ware helemaal opzwellen van innerlijke verontwaardiging, toren, hoe moet je het noemen. Maar waar het over mensen gaat, daar vindt u dus het woord toren, met een asterisk erbij. Als aanduiding dat we daarvan afgeweken zijn van het trefwoord. Dus daar kunt u het allemaal terugvinden. Paulus zegt dan gaan we even terug naar Efeze 5. Hij zegt daar, want door deze zaken, hè, vers 3 nogmaals, hoererij, onreinheid, hebzucht. En natuurlijk wat daar ook in het kielzog dan meekomt, allerlei insinuaties, dwaze taal en noem alles maar op. En daar komt de verontwaardiging van God over, over de zonen van de weerspannigheid. Die gaat komen. Paulus spreekt ook in zijn brief in Thessalonicense over de komende verontwaardiging. En daar worden wij uit geborgen. Elke gelovige wordt geborgen uit de komende verontwaardiging. Dus als die nog bezig is te komen, dat is nu. Nu is die nog bezig te komen, is er nog niet, maar is wel bezig te komen. Als je ziet hoe het allemaal in de wereld doldraait en toegaat, dan kun je niet anders dan, ja, daar komen die in de verte die onweerswolken van zijn verontwaardiging, die komen, maar die zijn er nog niet. Het is naderend onweer. En daar worden wij uitgeborgen, zegt Paulus. Dan gebruikt hij het woord ek, van tussenuit. Dus het is nog bezig te komen, maar precies op tijd worden wij geborgen, in veiligheid gebracht, weg. En dan komt de verontwaardiging van God, die gaat wel komen, het gaat wel komen. Maar we leven nog steeds in de tijd van verzoening, van genade. Het is nog steeds een geestelijk gezien, daarvan uit gezien, nog steeds een wel aangename tijd. Het is nog steeds een dag van redding, zegt Paulus. 2 Korinthe, wie weet het, 2 Korinthe 5, 6, die hoofdstukken. Het is nog steeds een dag van verzoening. En daarom zeggen wij tegen elkaar, God grijpt nog niet rechtstreeks in. Maar als hij het gaat doen, dan berg je maar. Berg je maar. Dat is wat hier in Openbaring bijvoorbeeld staat. En dan gaan we, laten we heel even lezen, dan gaan we pauzeren, want tijd vliegt. Maar in Romeinen 6, of Romeinen, Openbaring 6, pardon. In Openbaring 6, dat is, zijn een paar van die teksten waarin Gods verontwaardiging naar voren komt. Dan zitten we bij, wat is het dan? Het vijfde zegel, geloof ik. Nou, dan gaat het wel gebeuren hoor. En heeft God ook precies voorzegd wat er dan gaat gebeuren. Openbaring 6. En lezen we even met elkaar voor het verband vanaf vers 14. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Dan moet je even kijken, dus even wat daar gebeurt. Dus de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En dat is dus een giga aardbeving hier. Alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Hoe kan dat? Nou, als al die breuklijnen van de wereld die we kennen, als dat allemaal, die tektonische platen, als dat tegen elkaar gaat botsen en daar enorme aardschokken uit voortkomen, en dan praten we niet over 7 of 8 op de schaal van Richter, maar dan praten we over 11, 12 op de schaal van Richter. En ik heb wel eens een wetenschapper in een docu horen uitleggen wat er dan gebeurt. Dan gaat die aardkorst gaat dit doen, zo. Zo'n golfbeweging. Nou, dan blijft er weinig meer staan, hoor. En dan gaat de Olijfberg natuurlijk ook splijten en dat soort dingen. Want die Syrisch-Afrikaanse slenk die loopt daar. En dat is op die breuklijn. En dat gaat allemaal dan los. En de koning van de aarde, de grote, de rijke, de overste over duizend, de machtigen, alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons. Voor het aangezicht van hem die op de troon zit, want de hemel was immers weggerold, dus ze zagen degene die op de troon zit. En voor de verontwaardiging van het lam. Want de grote dag van zijn verontwaardiging is aangebroken en wie kan staande blijven? Dat zijn dus niet de eerste, de beste dit. Dit zijn de koningen van de aarde, de groten, de rijken. De rijken. Heeft u dan ook het geheimenis Babylon voor ogen? Heeft u dan het geheimenis Babylon in gedachten? De rijken. En die hebben tegenwoordig nog steeds heel veel macht. De oversten van duizend, de machtigen en alle slaven en vrijen verborgen zich. En dan weten ze heel goed dat het gaat om de verontwaardiging van het lam en van God. Dat weten ze dan heel goed, want dat zeggen ze tegen elkaar. Ze weten het heel goed. En dit is natuurlijk wat gaat gebeuren. De grote dag van zijn verontwaardiging is aangebroken. En wie kan staande blijven? De vraag stellen is een beantwoorden. Niemand. Want God gaat dan wel ingrijpen. Dan is de dag van genade voorbij. Dan is de dag des mensen voorbij. Dan gaat de dag van de Heer aanbreken. En dan wordt zijn verontwaardiging zichtbaar. Want het kan niet allemaal zo doorgaan. Openbaring als de openbaring verder gaat, dan lezen we dat er ook nog meer gerichten komen. En dat desondanks die gerichten, dat ze doorgaan met hun toverijen. Dat ze doorgaan met hun hoererijen en noem alles maar op. Ondanks dat ze weten dat het losgaat, dat God bezig is. Ondanks dat, hè, ze gaan door. Zo hard zal men dan zijn. Nou, dat is. In wezen zijn de mensen nu al enorm verhard. En dat gaat straks, als wij weg zijn natuurlijk, zonder daar al te somber over te willen spreken hoor. Maar als wij weg zijn, dan gaat natuurlijk die wetteloosheid enorm hard doorzetten. Enorm. Goed, we gaan even pauzeren met elkaar. Want een slokje water is.